Ja, onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit los zal laten wat zijn hand begon. Genade en vrede zij u van hem die is, die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de trouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. Amen. Zullen we ook nog couplet 2 en 3 zingen? 221. Wat is het bijzonder als wij hier bij elkaar mogen zijn met deze woorden op onze lippen. Open onze ogen, Heer, zodat we uw aangezicht mogen zien. Heer, op deze bijzondere dag, wat wij Vaderdag noemen, is het voor ons elke dag Vaderdag. De dag waarop wij u mogen eren en uw aangezicht mogen ontmoeten in uw Zoon Jezus Christus. Heren, wij willen u dankzeggen dat we dat in alle vrijheid en vrede nog mogen doen. In een wereld die onderworpen is, Heren, aan duistere machten. In een wereld die overheerst wordt door krachten waarvan u zelf zegt dat we daartegen te strijden hebben. Strijden tegen de machten in de lucht. En Heere, zo bidden wij. Als we alles op ons in laten werken, het nieuws wat wij zien, alles wat ons toekomt, dat wij een vaste grond mogen hebben op de weg die wij gaan. Een vaste grond, een geëffend pad. Omdat u, Heere Jezus, de weg bent voorgegaan. En alleen, niet alleen de weg bent voorgegaan, maar dat u zelf zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Heren, wat is dat een vrijheid. Wat is dat een vreugde dat we mogen leven. Leven tot uw eer. Het heeft u alles gekost. U gaf uw leven als een losprijs. Heren, Jezus, u hebt ons teruggekocht voor God, uw Vader en onze Vader. Heren, wat een ongelooflijke mededogen is dat. Wat is de mensheid dan belangrijk voor u, Vader in de hemel, dat u uw eigen zoon gaf? Maar wat is het dan erg als mensen dat afwijzen? En daarom vragen wij, Heere, wilt u ons maken tot een licht, tot een zout in deze wereld, zodat wij getuigen mogen zijn van die grote blijdschap die er is in uw zoon Jezus. En zo bidden wij voor Enschede, zo bidden wij voor Nederland, zo bidden wij voor alles wat er gebeurt met het vormen van een regering. Heren, dat we nog rekening mogen houden met uw woord, met u alleen. Want u alleen behoren wij toe. Heren, zo bidden wij ook voor het volk Israël, die misschien wel de hoop vestigt op een man in Amerika, Of die hun hoop misschien wel vestigen op hun eigen intelligentie, op hun eigen wijsheid. Maar we bidden, Heren, voor de vrede van Jeruzalem. Dat zij, de Messias, Messia, mogen gaan zien, mogen gaan aanschouwen en mogen liefhebben. Heren, wij danken u dat wij hier zo nog een moment stil mogen zijn om u te ontmoeten en elkaar te ontmoeten. Dank u, Vader, in Jezus' naam. Amen. Ja, het is een bijzondere dag. De vaders, ik weet niet of jullie verwend zijn, ik wel. Dus ja, de Vaderdag. Maar ook altijd bijzonder, omdat vaak mensen een heel ander beeld hebben van God, wie God als Vader is. En dat kan soms heel erg tegenstrijdig zijn. En dat God misschien wel te veel zou lijken op onze aardse vaders. Maar gelukkig is God in hemel niet zo. Hij is vol mededogen, vol barmhartigheid. En daarvan mogen wij ook getuigen. Ik wil met jullie een stukje lezen uit de brief van Hebreeën. Hebreeën. Een paar versen uit hoofdstuk 10 en een paar versen uit hoofdstuk 12. We beginnen in hoofdstuk 10 bij vers 19 en ik zal lezen uit de herziene Statenvertaling. Vers 19, Hebreeën hoofdstuk 10, vers 19. Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs een nieuwe en levende weg die Hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel. Dat is door zijn vlees. En omdat wij een grote hoge priester hebben over het huis van God, laten wij tot Hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want Hij die het beloofd heeft, is getrouw. En laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. Dan vers 35. Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, die een grote beloning met zich meebrengt, want u hebt volharding nodig, opdat u, na het volbrengen van de wil van God, de vervulling van de belofte zult verkrijgen, want nog een heel korte tijd en Hij die komt zal komen en niet uitblijven. Dan gaan we naar hoofdstuk 12, Hebreeën 12, vers 12. Hef daarom de slappe handen op en strek de knikkende knieën en maak rechte sporen voor uw voeten, opdat wat kreupel is niet wordt ontwricht, maar veel eer genezen wordt. Jaag de vrede na met allen en de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien. Zie erop toe dat niemand achterop raakt in de genade van God en dat er geen enkele wortel van bitterheid opschiet en onrust veroorzaakt, zodat daardoor velen bezoedeld worden. En dan vers 25. Let er dan op dat u hem die spreekt niet verwerpt. Want als zij niet zijn ontkomen die hem verwierpen, die op aarde aanwijzing van God deed horen, veel meer zullen wij niet ontkomen als wij ons afkeren van hem die vanuit de hemelen spreekt. Zijn stem bracht indertijd de aarde aan het wankelen. Dat wordt dan gewezen op de zondvloed met Noach. Nu echter heeft hij openlijk verkondigd, nog eenmaal zal ik niet alleen de aarde, maar ook de hemel doen beven. Dit, nog eenmaal, duidt op de verandering van de dingen die kunnen wankelen als van de dingen die gemaakt zijn. Opdat de dingen die onwankelbaar zijn, zouden blijven. Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden. En daardoor God dienen op een hem welgevallige wijze. Met ontzag en eerbied. Want onze God is een verterend vuur. Tot zover dit schriftgedeelte. We willen eerst nog zingen voordat we hier deze woorden gaan overdenken en een collecte houden voor het werk in de gemeente. En we zullen zingen opwekking 462 aan uw voeten, Heer. Na de verkondiging willen we zingen opwekking 366, kroon hem. Na de verkondiging. Toen de Heer Jezus opvoer naar de hemel, gaf hij zijn discipelen een ontzettend belangrijke opdracht. En als ik dat zo zeg, dan denk ik dat sommigen van jullie wel weten wat deze opdracht was. Gaat dan heen. Gaat dan heen. Nou, weet ik niet wat u zich daarbij voorstelt. Maar ik weet wel wat de Heer Jezus zich daarbij voorstelde. Althans, als ik zijn woord lees. Hij geeft deze opdracht niet zomaar. Maar hij doet daar wat mee. Hij bereidt zijn discipelen daarop voor. Nu hebben wij 2 weken geleden Pinksteren gehad. En ik weet niet hoe u het Pinksterfeest hebt ervaren. Ik weet niet wat hier besproken is 2 weken geleden. Maar het is zeer bijzonder dat wij 2 weken geleden het Pinksterfeest gevierd hebben wat exact viel op Shavuot, het wekenfeest van de Joden. Exact 50 dagen na Pesach, geen dag eerder, geen dag later, stortte God, de Heer Jezus, zijn geest uit op alle vlees. En dan overdenken wij vaak met Pinksteren, ja, dat is de uitstorting van de Heilige Geest. Maar waartoe stort God zijn geest uit op zijn discipelen, op zijn volgelingen? Het feest van Pinksteren, het wekenfeest, is het begin van de tarweoogst. En dan volgt er een hele lange periode voor Israël tot in de 7e maand. Of als je het anders met een andere kalender rekening houdt, tot de 1e maand of tot nieuwjaar, het nieuwe jaar wat begint. En het volgende feest komt en dat is de inzameling van alles en de laatste bazuin zal klinken. En wij mogen denken aan Rosh Hosanna, bazuinenfeest. Ja, exact heeft Jezus de eerste 4 feesten vervuld uit Leviticus 23. En zo mogen wij geloven dat straks ook exact de laatste 3 vervuld zullen worden. Maar het Pinksterfeest is de start van de tarweoogst. God zendt zijn volgelingen, Jezus zendt zijn volgelingen uit, hij rust ze toe. Dus Pinksteren is een feest van toerusting. Wij worden toegerust om te gaan. Als Jezus zegt, gaat dan heen, dan rust Jezus ons toe met zijn geest. Want hij weet wat ons te wachten staat. En dan zo heel bijzonder staat er met de uitstorting van de Heilige Geest, staat daar, en de Geest gaf hen te spreken alle talen. Nou ga ik hier niet rond, hè? Spreek jij Aramees en wie spreekt hier Arabisch en wie spreekt hier, ja, wat voor een taal? Dan zult u wel zeggen, ja, dat soort wonderen maken wij niet meer mee. Maar er staat, de Geest gaf hen te spreken zoals hij dat, zoals hem dat behaagde. En wij kunnen dat naar onszelf vertalen, dat wij allemaal een taal spreken. De een spreekt misschien wel een taal van zorgen. En de ander spreekt misschien wel een taal van denken. Maar we kunnen allemaal, we hebben allemaal van God gaven ontvangen. We hebben van de Geest gaven ontvangen, zodat wij op onze manier kunnen getuigen. En nou zag ik niet zo lang geleden een filmpje van Nick Vujicic. Ik weet niet of u die man kent. Hij was in Azië, of het China of Japan, dat weet ik niet. Hij had geen armen, hij had geen benen, maar hij kon wel getuigen in zijn taal. En het mooiste was, hij had een song geschreven, een lied geschreven, en die kleine kinderen, er zaten denk ik wel 60 of 70 kleine kinderen, zongen hard met hem mee over hoe goed God voor hen was. En toen dacht ik, wauw, misschien zeggen wij wel, ja, ik heb geen armen en geen benen, ik heb niks om te kunnen getuigen, maar we hebben onze eigen taal gekregen. Dat is het Pinksterfeest. Maar wat doen we ermee? Wat doet u daarmee? Wat doe ik ermee? Wat doen we ermee als we weten dat er grote veranderingen staan aan te komen? Lieve mensen, de tarweoogst is bijna ten einde. En als je nou hard hebt meegewerkt aan die tarweoogst, dan kijk je uit naar dat einde. Dan kijk je uit naar die bazuin die zometeen gaat klinken en die het einde van de tarweoogst inluidt. Maar dat is niet het belangrijkste, die ook het geluid zal laten horen dat we opgenomen zullen worden in de lucht, hem tegemoet. Lieve gemeente, als er grote veranderingen staan te gebeuren, wat doet dat met u? Wordt u dan bang? Wordt u blij? Of misschien denk je, ik zie het allemaal nog wel. Ik weet niet hoe ze dat op zijn Twents zeggen. Ja, nou dat verstoor ik niet, hè. Dus, ja, er staat iets te gebeuren. En als er wat staat te gebeuren, en er staat hier nog eenmaal zal niet alleen de aarde wankelen, maar de hemelen zelfs. Wat is het dan belangrijk dat we op vaste grond gaan? Dus als we gaan in geloof, wat Jezus tegen ons zegt, dan is het zo belangrijk voor ons allemaal dat we gaan op een vaste grond. En dat is het thema voor vanavond. Gaan op vaste grond. Ik heb ooit vroeger in het leger gezeten. En dan weet ik niet of ze je dan proberen te pesten of dat ze, ik weet niet, maar goed, ze proberen een man van je te maken. Hè, dus dat gebeurt dan. Maar dan moest ook wel eens door sloten heen banjeren. Nou, ik kan je vertellen, dat is geen vaste grond. En je komt ook niet snel vooruit. En vaak, of heel vaak, val je ondersteboven. Nee, het is zo belangrijk. Wij zijn nu nog in die tarweoogst bezig. Dat we gaan op vaste grond. En zo mogen we naar Hebreeën kijken. God spreekt, zegt Hebreeën, daar begint het mee. God die in het Oude Testament gesproken heeft door de profeten, spreekt nu in de laatste dagen door zijn Zoon, Jezus Christus. En dat is niet zomaar iemand. Jezus die de hemelen is doorgegaan met de hemelvaart. Jezus die met zijn bloed het voorhangsel heeft laten scheuren en bij de Vader is gekomen. En de Heer Jezus zit aan de rechterhand. Dat is de belangrijkste plaats. Zit de Heer Jezus. En dan spreekt de Hebreeënbrief over de rust die komen gaat voor Gods volk. De rust die Israël nog niet is ingegaan. Jozua kon ze niet in die rust brengen. En daarom spreekt de Hebreeënbrief, de auteur Paulus, over een dag die gaat komen, dat ook zij de rust mogen ingaan. We mogen daar uitzien naar het vrederijk wat gaat komen voor Jeruzalem. Nu ga ik niet te veel over de rol van Jeruzalem vanavond hebben, want anders hoeft u volgende week niet te komen. Maar de geest is uitgestort. En ik hoop ook op jullie. Ik hoop dat jullie ook mogen ervaren en mogen weten dat de Heilige Geest in u woont. Maar vraag dan ook, wat voor een taal, Heere, mag ik spreken voor u? Wat voor een taal, Heere, mag ik spreken, zodat mensen mogen zien wie u bent? De taal die we mogen spreken is als volgt. Laten we eens kijken in vers 22, hoofdstuk 10, vers 22. Als eerste, om te gaan in geloof, om te gaan op die vaste grond, om te gaan in de tarweoogst, om de tarwe te zaaien en straks dat de oogst binnengehaald wordt door de engelen van God. Dan staat er in vers 22, laten wij tot hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof. Nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. Dus dat gaan in geloof is het eerste teken. Gaan in geloof. We mogen naderen, dat betekent dicht, ja, heel dicht bij God zelf komen. Er is geen enkele belemmering meer. We hebben een vrije toegang tot de troon van genade, zeggen wij. We hebben een vrije toegang tot het heiligdom. Daar waar de Heer Jezus is, mogen wij komen. Maar God kent ons. God weet wie wij zijn. God kent mijn hart, kent uw hart. Want dat zegt Paulus ook hier. Het moet een waarachtig hart zijn, met andere woorden. Niet een hart die zonder zonde is, want die verlossing komt nog, dat we zonder zonde zijn. Maar een waarachtig hart vraagt God een eerlijk hart. Gewoon eerlijk. Wees oprecht. En beleid je zonden als die er zijn. Maar wees oprecht en eerlijk en waarachtig. Want alleen op die manier verwacht je het van God zelf. Dan verwacht je het van God zelf. En dan mag je met vol vertrouwen gaan. Omdat je in die naam van Jezus komt. En dan staat hier, het geweten is besprenkeld. Besprenkeld met andere woorden, het geweten is inderdaad door de Heilige Geest. Hij heeft inwoning gemaakt in ons. Hij is onze trooster, hij is ons onderpand. En de besprenkeling door het water ziet dan op de Heilige Geest die in ons woont. En dat komt tot uiting in het lichaam dat gewassen is met rein water. Prachtig beeld van de doop wat hier gegeven wordt. Dus als eerste wat wij zien, wat Paulus zegt, het gaan op een vaste grond, is ten eerste een gaan in geloof. Een gelovig gaan. Want Gods woord is waarheid. Gods woord is onze kompas. Gods woord is ons leven. En dat is nou mooi als je bidt. Als we bidden om de kracht van de geest, om de vuur van de geest in ons, om te helpen in het gaan. Ja, bidden we dan met de verwachting dat we antwoord krijgen. Vanochtend kwam er nog een vrouw naar me toe. Ze zegt, ja, als ik bid, hoe weet ik dan dat God antwoordt? Maar als we geloven gaan, zal God ons antwoorden. Hij zal ons antwoorden vanuit zijn woord. Hij zal ons antwoorden van een medebroeder of medezuster. Hij zal ons antwoorden zelfs de natuurkrachten te gebruiken. Ik heb ooit een keer tegen God gezegd, Heer, als u vanavond aanwezig was, mag ik dan nu een vallende ster zien? Ja, dat klinkt heel gek, die simpele vraag. En er kwam toch een vallende ster voor me vandaan? En dan niet na 10 minuten of links of achter. Nee, bam. God heeft de natuur gemaakt. Heeft elke planeet gemaakt. En die gebruikt hij. Zelfs meteoren wil hij gebruiken. God antwoordt op ons gebed. Dat is een gelovig gaan in zijn naam. Maar een tweede. Het is niet alleen geloof dat we moeten hebben. Maar in vers 23 staat. Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden. Want hij die het beloofd heeft is getrouw. Dus het is ook een hoopvol gaan. Een gaan vanuit de hoop. Een belijdenis van de hoop. En wat is uw hoop? Wat is uw verlangen? Als je toch werkzaam bent in die tarweoogst en te arbeiden, dan kijk je toch uit, althans de boeren, die kijken altijd uit naar die laatste dag. Dat het seizoen weer voorbij is en dat ze een rijke oogst hebben binnengehaald. God kijkt daar naar uit. De Heer Jezus is afwachtend op het moment dat hij mag gaan. Dat zou onze hoop ook moeten zijn, ons verlangen mogen zijn. En dat is niet zomaar een verlangen, onze hoop, mijn hoop, uw hoop. Paulus die zegt in de Hebreeënbrief, onze hoop is een anker. U weet wat een anker is? En hoe belangrijk een anker is. De Heer Jezus is de hemelen doorgegaan en hij heeft zichzelf met zijn eigen bloed verankerd aan de troon van God. En hoe belangrijk een anker vast zit in vaste grond, is ontzettend belangrijk. Een paar jaar geleden had ik een nieuwe boot. En ik was hem aan het varen, terug. En de wind begon op te steken, de golven kwamen. Het was op het Tjeukenmeer in Friesland. En de motor sloeg af. En aan de zijkant van het Tjeukenmeer liggen van zulke grote keien. En we kwamen steeds dichter. Dreven we met, het was een nieuwe boot ook nog een keer, op die keien af. Ik had geen anker. Dus kun je je voorstellen, nou ja, gelukkig op nog geen 15 meter of zo, 10 meter, begon de reservetank weer te doen. En de motor begon het weer te doen. Maar ik heb eerst, volgende jaar, heb ik eerst maar eens een anker gekocht. Ik denk, als me dat weer overkomt, dan heb ik een anker, dan kan ik die uitwerpen. Ja. Maar je moet wel die anker vast hebben, hè? Want als je een anker overboord gooit en je hebt er geen touw aan zitten, dan ben je hem ook kwijt. Ja. En dat is nou de anker van onze hoop. Die zit vast. Jezus heeft hem zelf vastgemaakt aan de troon van God. Zo staat het in de Hebreeën. Wat een prachtig beeld, hè? Want als je dan in nood komt, zoals op de Tjeukenmeer, en ik ga aan dat ankertouw trekken, dan kom ik steeds dichter bij het anker. In ons geloof, als ik aan het ankertouw ga trekken, kom ik steeds dichter bij God. En het mooie is, ik hoef niet alleen te trekken. Als ik in nood ben, trekt God ook aan hetzelfde touw. En trekt hij mij naar hem toe. Vaste grond. Zo belangrijk. Als we gaan, onze hoop, dat vast en verankerd ligt. En weet u wat nou het allermooiste is? En dat ga ik nu allemaal niet lezen uit Hebreeën, maar God zegt, omdat hij niet bij een hoger iemand kan een eed kan afleggen, dan zweert hij bij zichzelf. Met andere woorden, als deze belofte van mijn trouw niet waar zou zijn, dan ben ik geen God. Hij heeft zijn eigen naam eraan verbonden. Dat is ons geloof. Het is geen wankel iets, het is geen misschientje. Het is een zekerheid die vast ligt. Waarom? Omdat Jezus is opgestaan. Omdat Jezus de eersteling was. Dat is het derde feest, de feest van de eersteling, Bikurim, die hij zelf heeft vervuld op de derde dag. Exact zoals in Leviticus 23 staat. Wie in de wereld, wie die niet gelooft in God van Abraham, Isaac en Jacob, de vader van de Heer Jezus. Wie daar niet in gelooft, wat is hun anker? Wat is hun hoop? Gaat u maar eens vragen aan de mensen. Waar is je hoop op gevestigd? Dus een gaan is gaan in geloof en een gaan in hoop. U voelt het aan, de derde is gaan in liefde. Leest u maar mee, vers 24. We mogen werken in die tarweoogst. En dan staat er in vers 24, en laten wij op elkaar letten. Door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. De onderlinge bijeenkomst niet nalaten zoals het bij sommigen de gewoonte is. Elkaar aansporen. Waarom? Omdat die grote dag van die bazuin, die zien en die horen wij. Die dag zien wij naderen. Dat is een gaan met elkaar. God heeft door de geest ook nog een gemeente gevormd. Hij heeft ons aan elkaar gegeven, zodat we elkaar kunnen helpen. En dan staat er dat wij op elkaar letten. Nou, dat is niet letten van, doet hij het wel goed? Doet die oudste het wel goed? Doet de predikant het wel goed? Of doet onze broeder het wel goed? Dat is een letten van, ja, ik kan het beter. Nee, dit is een heel wat anders. Wat hier staat in het Grieks, staat niet op elkaar te letten, maar door in elkaar te verdiepen. In elkaar verdiepen is wat anders dan tegenwoordig. Wat hot is in christelijk Nederland is, we moeten de verbinding zoeken. Dat lees je dan, hè? Met de EO-directeuren en ik weet allemaal niet wat voor onzin er wordt allemaal gezegd, maar dan moeten we verbinden met elkaar. Nee, we moeten helemaal niet verbinden met elkaar. We moeten verbinden met Jezus. En als we dicht aan Jezus zijn verbonden, zijn we dicht bij elkaar. Maar we moeten in elkaar verdiepen. Waar het om gaat, wat Paulus het hier om gaat, is, wat is uw beweegreden? Wat is uw motivatie? Wat is uw probleem? Of niet? Of wat houdt u bezig? Dat je een geestelijk oor voor elkaar ontwikkelt en dat je de zielenritselen van de ander begrijpt en zegt, deze broeder of deze zuster, die heb hulp nodig, die kan ik helpen. Samen te zoeken en dat niet doen, hier staat dan, als je de onderlinge bijeenkomst nalaat, en dan gaat het niet om of je 1 of 2 keer of 3 keer soms niet zou komen, maar je ziet zo ontzettend veel afval in de kerk op dit moment. Mensen die, ja, als ze gaan ze met kerst, hè, dus het is vaak de kerken vol, maar voor de rest niet. Dat is een onderlinge bijeenkomst verzaken. En als ik kijk naar wat Paulus daar eigenlijk mee bedoelt, is dat als we de onderlinge bijeenkomsten gaan nalaten, als we niet meer de gemeenschap zoeken, als we niet meer op elkaar letten of verdiepen, dan is dat een teken van afvalligheid. En dat zien wij ontzettend om ons heen. En is Joël het niet die zegt dat vlak voordat Jezus terugkomt, dus het volgende feest, het einde van de tarweoogst, vlak voordat Jezus terugkomt, zien wij dat het oordeel begint bij het huis van God. Erg is dat. En dan gaat het om dat het geloof zelfs in de kerk niet meer gevonden wordt. En daarom spoort Paulus ons aan dat niemand achterblijft. Niemand, als straks de bazuin zal klinken en de mensen zullen opgenomen worden, zijn kinderen zullen opgenomen worden. Waar ben ik dan? Moet ik dan achterblijven? Dan moeten we onze kinderen vragen. Als de Heer Jezus morgen terugkomt, of vandaag, als de bazuin klinkt, word je dan mee opgenomen? Of moet je achterblijven? Wat is bestemming daarin? Want die dag, die nieuwe dag, Rosh Hashanah, als we die zien naderen, die grote dag, dan mogen we daar naar uitkijken. Maar kijken wij daar ook allemaal daadwerkelijk naar uit? Wanneer is het voor het laatst geweest dat u nagedacht hebt? Of u de bazuin al hoorde? Ja, dat zijn misschien hele simpele vragen, maar het geeft wel een beetje aan van, hoe denk ik? Waar ben ik mee bezig? Kijk ik uit? Heb ik verlangen? Dat is een verlangen zoals een bruid uitziet om haar bruidegom voor het eerst te ontmoeten. Nou, ze zijn maanden bezig met het uitzoeken van hun bruidskleding en prachtig hoe dat allemaal gaat. Maar dat is hetzelfde beeld eigenlijk, dat wij mogen uitzien, dat verlangen mogen hebben om de Heer Jezus te ontmoeten. Alleen in deze drie, geloof, hoop en liefde, ga gaan wij op vaste grond. En die vaste grond, dat is een weg die bewezen is. Omdat Heer Jezus dat zelf heeft gezegd. Hij heeft zelf die weg gegaan. Hij heeft zelf de weg geplaveid. En op deze weg is er niks te verliezen. Alleen maar te winnen. Als we die dag zien naderen. En we weten dat de Zoon des mensen de heerlijkheid zal ontvangen van de Vader. Dan mogen wij die in hem geloven delen in die heerlijkheid die aanstaande is. Ziet u die dag ook? Zoals in vers 25 staat. Zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. Weet u, vandaag zijn we alweer één dag dichter bij die dag dan gisteren. Ja, dat is logica natuurlijk. Maar het is wel waar. En nou ga ik geen datum prikken. En nou ga ik ook geen voorspellingen doen. En daar kun je allerlei theorieën over hebben. Maar we mogen wel weten dat God een plan heeft. En dat zijn plan tot op de minuut zal worden uitgevoerd. En we gaan niet alleen. Ja, u gaat hier als gemeente de schuilplaats in Enschede. Maar moet u eens hoofdstuk 11 eens lezen. We hebben het even overgeslagen. Al die getuigen die genoemd worden. Ze zagen allemaal die grote dag naderen. En dan was de Heer Jezus nog niet eens opgestaan. En toch zag Abraham. En toch zag Noach. En Henoch. En al deze mensen zagen die grote dag met vertrouwen tegemoet. En dan staat er in vers 11, in hoofdstuk 11 vers 6. Dat als je tot God komt. Dat hij een beloner is van degene die hem zoeken. Dus die grote dag is ook een dag van beloning. Ook een dag van afrekenen. Dat degene die hem lief hebben, dat degene die gearbeid hebben in die tarweoogst, dat die beloond zullen worden. Nou wil ik een paar punten noemen van hoe wij moeten gaan. Dus die vaste grond die zit dus in de geloof, in hoop en in liefde. En dan geeft Paulus ons een paar dingen waar we op moeten letten. Als eerste in vers 35. Hij zegt eigenlijk, geef nooit op. Laat u nooit van de wijs brengen, alsof die dag niet aanstaande is. Geef niet op, want er zijn grote consequenties. In vers 35, werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, die een grote beloning met zich meebrengt. Ik noem dat wel eens van, is uw bankaccount al gevuld? Wat voor saldo heeft u op uw bank staan in de hemel? We weten allemaal precies ons saldo op de Rabobank of ABN AMRO of ING. Dat weten we allemaal. Maar hoeveel staat er op onze banksaldo in de hemel? Er is een grote beloning die de Heer Jezus met zich meebrengt. En daarom hebben we volharding nodig. De Heer Jezus weet ook dat in de laatste tijd er zullen valse leraren zijn en die zullen proberen ons af te brengen van ons geloof. Maar houd vol, want nog een korte tijd in vers 37, een hele korte tijd en hij die komt zal komen en niet uitblijven. Hij komt met zijn heerlijkheid. Dus als eerste het gaan op een vaste grond, dan vraagt de Heer van ons, hou vol. Hou vol. Ja, het volhouden kan wel eens je moedeloos maken. Het kan wel zeggen, ja, ik bid al zo lang en ik wacht al zo lang. Maar moeten we eens meelezen in vers 12, hoofdstuk 12, vers 12. We moeten volhouden. En als we ouder worden, dan denken we, ja, ik heb die energie niet meer. Ik heb de krachten niet meer. Misschien als u al heel lang in de gemeente zit, dan zegt u, ja, ik ben mijn motivatie, mijn eerste liefde ben ik kwijt. En toch wil Paulus ons aansporen en zegt in vers 12, hef daarom de slappe handen op en strek de knikkende knieën en maak rechte sporen voor uw voeten, opdat wat kreupel is niet wordt ontwricht, maar veel in genezen worden. Dat wij knikkende knieën hebben, dat zullen de ouderen misschien wel begrijpen. En ook wordt vaak gezegd, als je ouder wordt, zorg dat je in beweging blijft. Want als je achter de geraniums gaat zitten, dan wordt het snel minder. Dus hoe meer beweging, ook op oudere leeftijd, hoe minder stram mijn knieën zullen zijn. Hoe minder vermoeiend het zal zijn. Eigenlijk zegt Paulus, als je vermoeid bent en je knieën en je handen willen niet meer zo meewerken, Zorg dat je in beweging komt. Zorg dat je gaat oogsten, dat je in die tarweoogst bezig bent. Zorg dat je getuige bent. Zorg dat mensen weten wie Jezus is. Dus de oproep komt hier naar ons toe. Ga in beweging. En dan staat er, en maak rechte sporen voor uw voeten. Heel mooi, rechte sporen, wat is dat? Dat is Gods woord. De Heer zegt, het woord moet recht gesneden worden. Als u met Gods woord gaat, dan gaat u recht. Dan hoeven we nooit te twijfelen. En of dat wat kreupel is niet wordt ontwricht. En ik weet niet of hier kreupele mensen zijn, maar als je kreupel bent, heb je het liefst dat je zo vlak mogelijke ondergrond hebt om te lopen. Dus opnieuw, liefste vlakken, die rechte grond. Gods woord is het enige, gemeente, wat ons vasthoudt, wat u vasthoudt. Want, lees maar mee in vers 14, de gelovige moet een vredestichter zijn. Jaag de vrede na met allen en de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien. Ja, dat gaan in rechte sporen, dat is door vrede te stichten. Dat is door Gods wil te zoeken. Zegt de Heere zelf niet, zalig zijn zij die mijn wil zoeken. Dat zijn de tekenen van wedergeboorte. De vrede en de heiliging waar hierover bedoeld wordt, is de bediening van de verzoening. God verlangt van ons dat wij verzoenen met elkaar, dat wij ons verzoenen met en vergeven met datgene wat fout is, wat stuk is. We kunnen nooit op die rechte spoor blijven lopen als we allemaal chaos achter ons laten. De Heer verwacht van ons, zoals Jezus, God de wereld met zichzelf verzoenen door het bloed van Jezus, verwacht Jezus ook dat wij ons verzoenen met onze broeders. Herstellen datgene wat stuk is. Want dan ziet de buitenwacht, kijk, deze mensen, hoe lief ze elkaar hebben. Dan zien ze de liefde van de Heer Jezus bij ons. En weet u waarom dat zo belangrijk is? Dat we ook met elkaar verzoenen, dat we die eenheid hebben. Dat we vredestichters zijn. Omdat in vers 15 lezen we, zie erop toe dat niemand achterop raakt in de genade van God. Als u eens wist in de evangelisatie hoe vaak ik mensen tegenkom die afgehaakt zijn in de kerk, omdat in de kerk de grootste problemen waren. Als u wist, als je de statistieken erop naleest, hoeveel in de PKN, hoeveel oudsten, nadat hun termijn erop zit, de kerk verlaten, weet u hoe groot dat is? Ik las vaak pas een statistiek, 75% van de oudsten in de PKN is afgebrand, opgebrand. Nou weet ik niet hoe het in de baptisten is, of in andere kerken. Maar mensen kijken naar ons. En hoeveel mensen haken niet af wat ze in de kerk zien. En dan zegt Paulus, zie erop toe dat niemand achterop raakt in de genade. En in vers 15b, en dat er geen enkele wortel van bitterheid opschiet en onrust veroorzaakt, zodat daardoor velen bezoedeld worden. Paulus die heeft het hier over van het binnendringen in de gemeenschap van foute leerstellingen, van gif, wat de gemeente binnentreedt. Als de liefde verdwijnt, dan komt er iets anders voor in de plaats. Paulus wil ons daarvoor wijzigen, of voor waarschuwen. En als je tegenwoordig kijkt wat er allemaal verkondigd wordt, de grootste evangelische beweging op dit moment spreekt over het, wat we in het Engels zo mooi zeggen, de Kingdom Now movement. Met andere woorden, wij als christenen moeten het koninkrijk van God hier op aarde vestigen. Wij moeten het claimen, in Jezus naam moeten wij het claimen. Maar spreekt Paulus niet over de dag die gaat komen? Hoezo moeten wij het koninkrijk hier doen? Jezus vestigt zijn koninkrijk en wij mogen daarna uitzien. Of hoeveel zie je niet over de alverzoening? Het maakt niet uit van welke kant je God nadert. Het is allemaal dezelfde berg, of dat nou islamitisch is, boeddhistisch is, christendom is. Ik zag net nog gisteren een filmpje, dat bij de geestelijke, de paus was er, de patriarch was er van Grieken, de patriarch uit Egypte, de islamisten waren vertegenwoordigd, de hindoes waren vertegenwoordigd. Allemaal spraken ze over dat wij mensen allemaal dezelfde taal spreken. En de taal, dat is de taal van communicatie. We moeten elkaar zoeken in de communicatie. Dat zijn van die dingen die de gemeente kunnen binnenslippen. Alsof daar het antwoord is van God. Nee, wij verwachten de dag dat Jezus terugkomt. Wij verwachten de bazuinenfeest. Of het andere, dat hoor je ook wel. God heeft een geweldig plan met jou. Als jij voor Jezus kiest, God heeft een plan met je. Net alsof je voor Jezus kiest, dat op dat moment alle problemen uit de wereld zijn. Maar de Heer Jezus zegt, die mij wil volgen, zal zichzelf moeten verloochenen. Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. In de naam van Jezus mogen wij gaan. Maar zodra wij de naam van Jezus uit dit gebouw gaan halen, zodra u het bloed van Jezus dat reinigt van alle zonden weg gaat halen uit de prediking van het evangelie, blijft er niets over. Weet u waarom niet? Dan ligt er geen anker aan de troon van God. Dan zijn al die ankers overboord gesmeten zonder touw. Dan ga je nog te pletter. Nee, wij verwachten Jezus. En daar wil ik mee afsluiten in vers 28. Het lopen op vaste grond. Niet in een moeras. Niet op zandgrond. Maar vers 28 staat dan ook. Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden. Het is een leven uit genade. En daardoor God dienen op een hem welgevallige wijze met ontzag en met eerbied. Paulus weet dat wij mensen zijn die genade nodig hebben. En dat is de boodschap van het evangelie. Dat ondanks onze zonde God genadig is. En dat hij ons, ja, dat Jezus onze losprijs is geweest en ons heeft vrijgekocht. Vrijgekocht van de macht van deze wereld, de Satan. En dat Jezus belooft ons geen makkelijke weg, maar wel een behouden aankomst. Dat is de boodschap van het evangelie. U bent vrijgekocht. En zometeen, als die bazuin klinkt, mag u weten, daar heeft God zijn eigen naam aan verbonden. Heeft hij een eed op afgelegd op zijn eigen naam. Straks, als die bazuin zal klinken, mogen wij hem tegemoet gaan in de lucht. En mogen we altijd bij de Here zijn. En dan zullen we deel maken van zijn heerlijkheid, van zijn koninkrijk. En mogen we altijd de vreugde, want hij zegt, de Heer zegt, ik zal alle tranen van uw ogen afwissen. Dat is de boodschap van het evangelie. En die kingdom, dat koninkrijk, is het koninkrijk van de hemel. In de Zoon, Jezus Christus. Als we die grote dag zien naderen, misschien is het bijna Rosh Hosanna. Misschien is het bijna de bazuinenfeest. Wie weet. Maar laat ons hart brandend zijn. Zoals van de wijze maagden. En mogen zeggen, Heere, kom spoedig. Ja, Maranatha. Amen. Ja, Heere, kom. Heer Jezus, kom, omdat wij u willen ontmoeten. Heere, dank u dat u hier aanwezig was vanavond. En dat u trouw bent aan uw woord. En dat we op prinsen of overheden niet onze verwachting hoeven te zetten, maar dat we dat mogen doen op u. Heere, u hebt het beloofd. En we weten met 100% zekerheid dat het gaat gebeuren. Heere, en tot die tijd wilt u ons de kracht geven van de Heilige Geest. Ja, het vuur, zodat wij mogen getuigen in onze eigen taal. Heel eenvoudig, hier in de omgeving. Heel eenvoudig laten zien wie Jezus is. Heel eenvoudig de mensen mogen vertellen dat Heere Jezus, dat u gekomen bent. En dat u ons hebt vrijgekocht en gekocht voor uw Vader. En dat de vrijheid is. Dat het is volbracht. En dat we daarop mogen steunen. Dank u, Vader, dat dat een anker is die vast ligt bij u aan uw troon. Heer, breng ons ook weer veilig thuis. Ook deze nieuwe week die we ingaan. Heer, wij mogen dat doen in het volste besef dat u met ons gaat. In Jezus' naam. Amen. We zullen zo de slotzang zingen, opwekking 407, O Heer mijn God. Maar daarvoor zullen we gaan staan ook voor de zegenbeden. De slotzang is zoals O Heer mijn God. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen en blijven met u allen totdat Jezus komt. Maranatha. Amen.